Goedemorgen allen op deze zaterdagmorgen. Wij hebben broeder Baruch Maoz uitgenodigd voor een lezing in ons midden over Romeinen 9 tot en met 11. Welkom in our midst, brother Baruch Maoz. Yesterday in our newspaper we could read an interview with you. You are first Christian, in the second place Jew, in the third place Reformed. And I think that's the right order. And we like to hear you speaking on the important chapters, Romans chapter 9 through 11, about the place of Israel in the councils and in the way of our God. An important question is, who are God's people in the Middle East? Perhaps you can give an answer in your lecture. Wij willen gaan zingen Psalm 87. En daarvan vers 3, 4 en 5. Ik wil een paar versen lezen uit Romeinen 11 en dan zullen we een gebed doen en dan geef ik het woord aan broeder Baruch Maoz. Ik lees Romeinen 11 vanaf vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelf, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is, de Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is hun een verbond van mij, als ik hun zonden zal wegnemen. Zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden om der vaderen wil. Want de genadegiften en de roeping van God zijn onberouwelijk. Want gelijkerwijs ook gij lieden eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door deze ongehoorzaamheid. Alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennisse Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend, of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. We zullen samen bidden. O Heere, God van Abraham, Isaac en Jacob, Vader van de Heere Jezus Christus, wij komen tot u op deze zaterdagmorgen. De Sabbat vandaag. Wij danken u, o Heere, dat u een God bent die aanbiddelijk zijt in uw wegen. Uw raad, uw gedachten waren al van eeuwigheid gedachten van vrede en niet van onheil. Heere, en zo hebt gij een volk op aarde. Een volk die gij geroepen hebt in Abraham en die gij gebracht hebt in het land waaruit de Messias geboren is, de Heer Jezus Christus, en vanuit zijn verzoenend lijden en sterven, opstanding en hemelvaart mag het evangelie van uw genade rondgaan over de hele wereld. En mogen ook heidenen komen tot dat zoenbloed wat gestort is, u als het volk, als de volkomen offerande die eens voor altijd uw bloed hebt gestort, opdat Jood en heiden zouden worden gereinigd en gewassen door dat kostbare bloed van het lam. Opdat we één zouden zijn in hem die het fundament is van het godsgebouw, wat naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal rijzen. We mogen vanmorgen horen hoe gij iemand, Heere, onze broeder Baruch Maos, als een overblijfsel van de uit de verkiezing van uw genade al hebt toegebracht. Als een Jood tot bekering komt, dan is dat een voorschot op wat u straks zal geven, want we hebben het gelezen. Alzo zal gans Israël zalig worden. U hebt nog kostbare beloften voor dat volk. U gaat ze brengen tot berouw, tot bekering, opdat ze zullen zien hem die ze doorstoken hebben. Daar waar de bedekking zal worden weggehaald en waar ze zicht zullen krijgen op de gekruisigde Jezus van Nazareth, en ook hem zullen gaan aanbidden, zoals eenmaal de broers van Jozef tot de erkenning kwamen dat hij de koning was van Egypte, de Safnat Paaneach, de behouden, de redder des levens. Heren, zo willen wij bidden voor deze morgen. Wilt gij geven dat we ook met aandacht zullen luisteren, zullen begrijpen wat het om gaat, en dat ook wij hart zullen krijgen om ook te bidden voor die beminden om der vaderen wil, die wel vijanden zijn van het evangelie, maar die gij ook eenmaal zult toebrengen. Zo mogen we bidden voor de vrede van Jeruzalem. We mogen bidden, Heren, ook voor de voortgang van uw werk, ook onder de Messias belijdende Joden, maar ook de christen Palestijnen, onze broeders in u. Heren, geef oplossing, o vrede vorst, waar mensen dat niet kunnen brengen. Zo dragen we deze morgen aan u op. Zegen de broeder in het brengen van het woord en geef ons een goede ontmoeting met elkaar, en dat we ons zo allen in u mogen verblijden. U bent de God die wonderen werkt en u bent nog niet uitgewerkt. Leer ons te zien op uw toekomst. Heer, dan gaat het dwars door de verdrukking heen, de grote verdrukking, maar het eindigt in dat grote vrederijk, waar gij als de Messias, als de koning zult heersen op aarde van zee tot zee en van pool tot pool. Daar zien we naar uit, Heer Jezus. Dat u uw koningschap ook over deze wereld daadwerkelijk zult aanvaarden. Opdat alle knie zich voor u zal buigen. Jood en heiden. En elke tong zal belijden dat Jezus de Heere is. Dat die tijd spoedig zal komen. Dat bidden wij van u uit genade. Amen.
Goedemorgen.
Good morning.
Goedemorgen.
I need to be sure that you are awake.
Ik moet er zeker van zijn dat u wakker bent.
I am grateful for this opportunity of thinking with you about God's word.
Ik ben dankbaar voor deze mogelijkheid om met u na te denken over het woord.
You know, context is a very, very important instrument of understanding things.
U weet, context is een heel belangrijk instrument om dingen te begrijpen.
We would say, for example, that our watch is working.
We zeggen bijvoorbeeld dat onze horloge werkt.
Or we would say that our father has gone to work.
Of we zeggen bijvoorbeeld dat onze vader is naar zijn werk gegaan.
Of course, the context determines exactly what we mean.
Natuurlijk betekent dan de context wat we precies bedoelen met werken.
That is also true of Paul's discussion of Israel in Romans 9-11.
Dat geldt ook voor Paulus' behandeling van Israël in Romeinen 9.
So what I would really like to do with you.
Dus wat ik graag met
this morning is to go through chapters 1 to 8 first.
Dat ik eerst met u door hoofdstuk 1 tot 8 wil gaan.
To create a context in which we will be able to look at chapters 9-11.
Zodat we zicht hebben op de context waarin hoofdstuk 9 tot 11 staat.
And I do believe that it is possible to show. I hope God will give me grace.
Ik geloof dat het mogelijk is om te laten zien, en ik bid dat God mij de genade geeft om te laten zien.
That the first 8 chapters are essential to the understanding of the following 3.
Dat de eerste 8 hoofdstukken essentieel zijn om de volgende 3 hoofdstukken te begrijpen.
So as we enter this excursion, I invite you to open your Bibles and follow with me. I will tell you where we are as we proceed.
Wil ik u vragen om uw Bijbels te openen en met mij mee te lezen. Ik zal u ook zeggen waar we zijn.
In Romans chapter 1.
In Romeinen 1.
Paul describes the sinfulness of all of mankind.
Schrijft Paulus de zondigheid van de hele mensheid.
He describes how they had rejected the knowledge which they could have of him.
Paulus beschrijft hoe de mensen de kennis van God die ze hadden kunnen hebben verworpen hebben.
He says in verse 18 that they suppress the truth in their wickedness.
Ze hebben de waarheid onderdrukt in hun slechtheid.
Because verse 19, what may be known of God is revealed in them.
Want wat van God kenbaar is, dat is aan hun geopenbaard.
Because God has revealed it to them.
Want God is aan hen geopenbaard.
And then in verse 20 he talks about the revelation of God in nature.
En dan in vers 20 heeft Paulus het over de openbaring van God in de natuur.
And he concludes in the end of verse 20 that therefore all mankind have no means to justify themselves.
En daarom eindigt Paulus in het einde van vers daarom zegt Paulus dat de mensheid geen enkele mogelijkheid heeft om zichzelf te rechtvaardigen voor God, om zichzelf te verontschuldigen.
They are guilty.
Ze zijn schuldig.
Because verse 21, although they knew God, they did not honor him as God.
Omdat ze, hoewel ze God kenden, hem niet als God eerden.
And the result of that is God's punishment upon them.
En dat resultaat daarvan is het de straf van God op hen, Gods oordeel.
God gave them up, verse 26.
God gaf hen over.
To the corruptions of their nature.
Aan de corruptie van hun natuur.
So what Paul is telling us here is that there is not a single human individual anywhere in the world.
Wat Paulus hier dus vertelt is dat er geen enkel individu is, waar dan ook in de wereld.
Who can say I did not know?
Die kan zeggen ik wist het niet.
And therefore there's not a single human being in the world.
En daarom is er geen enkel niemand in deze wereld.
Who is not guilty?
Die niet schuldig. Daarom is er ook niemand die niet schuldig is.
Of rejecting the truth.
Er is niemand die onschuldig is aan het verbod.
Now immediately the question comes.
Dan komt onmiddellijk de vraag.
Well, what about the Jewish people?
Maar hoe zit het dan met de Joden? Is dan de vraag.
Paul begins to deal with this in chapter 2.
Daar gaat Paulus het over hebben in hoofdstuk 2.
He says first of all in verse 1, you are guilty man.
Hij zegt als eerste in
you have no excuse whoever you may be.
U heeft geen verontschuldiging wie u ook bent.
And then he lays down a simple principle.
En daarmee legt Paulus een eenvoudig principe neer.
He says that there is in verses 7, 8, 9 and 10 there is a simple moral principle.
In vers 7, 8 en 9 zegt Paulus dat er een eenvoudig moreel principe is.
Those who seek eternity by doing good will obtain it.
Degene die de eeuwigheid zoeken, eeuwig leven zoeken door goed te doen, die zullen het ontvangen.
Verse 8, but those who do not obey the truth,
maar degene die de waarheid niet gehoorzaam zijn,
will suffer punishment.
Zullen straf ontvangen.
And notice what he says in verse 9.
En kijk eens naar wat Paulus zegt in vers 9.
This punishment comes to the Jew first.
Deze straf komt eerst
and also to the Greek.
En dan ook op de Grieken.
So too in verse 10, glory and honor and peace to all who do good.
En zo ook heerlijkheid en eer en vrede voor een ieder die het goede doet.
The Jew first.
De Jood eerst
and also the Greek.
En ook de Griek.
Now this concept, the Jew first and also the Greek, has already been has already appeared earlier in the chapter 1.
Nou, dit concept van de Jood eerst, dat is al een keertje eerder voorgekomen in hoofdstuk 1.
In verse 16 he speaks of the gospel as the power of God to save the Jew first and also the Greek.
In vers 16 van hoofdstuk 1 heeft Paulus al gesproken over het evangelie als de kracht van God om te redden.
And so what Paul is telling us is that this has to do with the way God governs the world he has made.
Dus het eerste wat dit ons zegt, dit laat ons zien hoe God de wereld regeert die hij heeft gemaakt.
He lays in verse 12 of chapter 2 a principle.
Paulus die legt voor ons een principe neer in hoofdstuk in vers 12 van hoofdstuk 2.
Those who have sinned without the law will perish without the law.
Degene die zonder de wet gezondigd hebben, die zullen zonder de wet verloren gaan.
And those who have sinned with the law will perish according to the law.
En degene die gezondigd hebben onder de wet, die zullen overeenkomstig de wet.
And then in verse 17 he begins to narrow his discussion.
En dan gaat Paulus in vers 17 zijn discussie wat meer bij elkaar brengen, wat nauwer maken.
He addresses the Jewish people.
Hij gaat speciaal de Joden aanspreken.
As is characteristic of Paul in this letter, he enters into discussion with an imaginary individual.
Zoals karakteristiek is voor Paulus in deze brief, gaat Paulus in discussie met een virtueel persoon.
You are called a Jew, he says.
Ja, u wordt een Jood genoemd, zegt hij.
And you are confident that you can be a guide to the blind, a light to those who are in darkness.
Je bent vol met zelfvertrouwen dat je een licht kan zijn voor de blinden.
Now you who know the law and are so confident of yourself because you are Jewish.
Nou jij die de wet kent en zoveel zelfvertrouwen hebt.
Verse 23, you pride yourself in the law, but you defile the name of God by breaking the law.
Je bent trots met de wet, maar zelf verontreinig je de wet door de wet te breken.
In such a situation.
In zo'n situatie.
Verse 25, he says this.
Vers 25.
Circumcision has value if.
In zo'n situatie heeft besnijdenis waarde als.
If you keep the law.
Als je de wet houdt.
But if you do not keep the law.
Als je de wet niet houdt.
Your circumcision has become uncircumcision.
Dan wordt ook je besnijdenis niet besnijdenis. Dat heeft geen waarde meer.
Now this is a radical statement.
Radicale uitspraak.
That will jar the mind of every Jew.
Dat de wat is to jar?
Shake.
Die
shock.
Dat de Joden zal schokken.
My circumcision will become uncircumcision?
Mijn besnijdenis wordt niet besnijdenis.
Yes, says Paul.
Ja, zegt Paulus.
In the inspiration of God.
Met de inspiratie van God.
If you do not keep the law, your circumcision has become uncircumcision.
Als je de wet niet houdt, dan wordt je besnijdenis niet besnijdenis.
Well then, chapter 3, verse 1.
Wat dan? Hoofdstuk 3, vers 1.
You are really taking away all the advantages and all the distinctions of Jewishness.
Je haalt echt gewoon alle voordelen van Jood zijn weg.
Chapter 3, verse 1. Well then, what is the advantage of a Jew? What is the point of circumcision?
Wat is het voordeel van Jood zijn? En wat is het... En wat is het punt? Wat is het doel van besneden zijn? Wat maakt dat uit?
First of all, let us say this.
Laten we als eerste dit zeggen.
If we are to believe the gospel as Paul believed it.
Als wij het evangelie moeten geloven zoals Paulus het geloofde.
And if we are to present the gospel as Paul presented.
En als we het evangelie ook willen presenteren aan anderen zoals Paulus dat deed.
Then as we approach either Jew or Gentile, we must know.
Dan als wij dan hoe of we nou Jood of Heiden benaderen moeten we
with
weten.
Regard to salvation,
als het over redding gaat,
with regard to justification,
gaat over rechtvaardiging,
neither the Jew nor the Gentile has any advantage.
Dan heeft Jood nog Heiden een voordeel.
However, there are advantages.
Ja, er zijn wel voordelen.
And Paul spells them out in the beginning of chapter 3.
En Paulus die zet die op een rijtje in het begin van hoofdstuk.
Particularly in the fact that to them were committed the oracles of God.
Als eerste dat aan hen de woorden van God toevertrouwd waren.
And then he raises an important question which he will deal with throughout the letter, also in Romans 9-11.
En dan in hoofdstuk 3 dan gaat Paulus werpt hij een belangrijke vraag op die heel belangrijk is ook in de rest van de brief.
An important statement is made here that seems contradictory to what he just said.
Hij doet dan een belangrijke uitspraak die haast tegengesteld lijkt aan wat hij net daarvoor heeft gezegd.
If there are those, verse 3, who have not believed,
als er mensen zijn die niet geloven,
will their unbelief annul the faithfulness of God?
Zal dan hun ongeloof de trouw hier in het Nederlands staat ook het geloof.
Paul responds immediately without giving us any time for thought.
Die annuleren.
And Paul responds immediately without giving us time for thought.
And Paul, and no time for translation also.
Yes, that's right.
En Paulus die antwoordt dan meteen, zonder ons ook maar een mogelijkheid te geven om daar verder over na te denken, direct.
Verse 4, he says, God forbid.
God verhoed het.
We must recognize that God is faithful, although every man is a liar.
We moeten erkennen dat God trouw is. Ook al is elke mens een leugenaar.
In our modern scientific way of thinking,
in onze moderne wetenschappelijke manier van denken,
we find it difficult to take this statement along with what he has said earlier that the Jewish unfaithfulness renders him uncircumcised.
Dan vinden we het moeilijk om dat zeg maar te combineren met wat Paulus net ervoor gezegd heeft dat de
not keeping the law renders them
uncircumcised. De ontrouw van de Joden dat ze dat eigenlijk zeg maar ervoor zorgt dat ze.
But you will notice that in you will notice that in chapter 2 verse 17 onwards he speaks of the individual Jew.
Excuse me.
In chapter 2 verse 17 he speaks of the individual Jew.
In hoofdstuk 2 vers 17 heeft Paulus over de individuele Jood.
The individual Jew who does not keep the law has no advantage.
De individuele Jood die de wet niet houdt, die heeft geen voordeel.
But in chapter 3 he's speaking of the community.
Maar in hoofdstuk 3
he speaks
over de gemeenschap.
In plural.
Dan spreekt hij in meervoud.
Verse 3, if some have not believed, does this their unbelief cancel the faithfulness of God? God forbid.
Zou dat dan zeg maar de trouw van God annuleren? Te niet doen? Dat zij verre.
So here is the quandary, the dilemma of the Christian faith.
Hier is het dilemma van het christelijk geloof.
Our unfaithfulness renders us uncircumcised.
Onze ontrouw zorgt ervoor dat wij gelden als niet besneden.
And yet God is true though every man is a liar.
En ondanks dat is God trouw, ondanks dat elk mens een leugenaar is.
And Paul will resolve this antinomy.
En Paulus zal deze tegenstelling oplossen.
Only in eternity.
Paul or God will
resolve. Paul will resolve this eternity, this dilemma, this antinomy, only in eternity.
Paulus zal deze tegenstelling alleen in de eeuwigheid oplossen.
When God brings all the redeemed by grace to Himself.
Als God alle verloste door genade tot zichzelf brengt.
You know that Einstein taught us that two parallel lines meet only in eternity, in infinity, as he put it.
Jullie weten dat Einstein zei dat twee parallele lijnen pas elkaar ontmoeten in de eeuwigheid, in de oneindigheid, zei Einstein.
And so we, as we face life as Christians.
En wij, als wij het leven zien als christenen, als wij het leven onder ogen zien als christenen.
We must remember that first of all, it is our duty to be faithful.
Dan moeten we als eerste zien dat het onze taak is om trouw te zijn.
And we can rejoice in the fact.
En we kunnen ons verheugen in het feit.
When we are not faithful, God is faithful.
Dat zelfs al zijn wij ontrouw, God dan nog trouw is.
Verse 9 of chapter 3. Well then, are we the Jews any better than others?
Wat dan? Zijn wij in de Joden ook maar iets beter dan anderen?
Not at all.
Helemaal niet.
We have already proven. That Jews and Gentiles as one are enslaved to the law.
Dat ze allemaal slaven zijn van onder de wet.
And Paul goes on to quote the Old Testament text to prove this.
Paulus allemaal teksten uit het Oude Testament citeren om dat te bewijzen.
But he drives the point home in verse 19 of chapter 3 when he tells us.
Maar Paulus die brengt het punt thuis. Hij legt het dat er geen ontsnappen meer mogelijk is.
That this These statements were addressed particularly to the Jew first, and also to the Greek.
Paulus zegt dat deze uitspraken in eerste plaats gericht zijn aan de Joden.
Because these things were written for those to whom the law was given.
Want deze uitspraken zijn allemaal geschreven aan degene aan wie de wet gegeven was.
Because verse 20.
Want vers 20.
By the deeds of the law,
want door de werken van de wet,
no flesh can be justified.
Geen enkel vlees gerechtvaardigd worden.
The only thing that the law can do,
het enige wat de wet kan doen,
is bring us to a recognition of sin.
Ons tot een tot erkenning van zonde te brengen.
Now in chapter 7 verses 1 to 13.
Nou, en nu gaat Paulus in hoofdstuk 7, vers 1 tot 14.
Paul will describe his own conversion experience.
Dan vertelt Paulus zijn eigen bekeringservaring.
How the law brought him to recognize sin and cry out for grace.
Hoe de wet hem bracht tot erkenning van zonde en ervoor zorgde dat hij om genade ging roepen.
In chapter 3, verse 21.
In hoofdstuk 3, vers 21.
Having told us that we cannot be justified by the law, only condemned by it.
Paulus ons verteld heeft dat we door de wet niet gerechtvaardigd kunnen worden, alleen maar veroordeeld kunnen worden.
He tells us that now,
dat nu,
a righteousness of God which is not by keeping the law,
dat er een rechtvaardigheid van God die we niet krijgen door de wet te houden,
is revealed.
Geopenbaard is.
However, he says, this is a righteousness which both the law and the prophets testify of.
Maar hij zegt dat is wel een gerechtigheid waar zowel de wet als de profeten getuigenis over geven.
So he says, justification is not by the law.
Dus Paulus zegt, de rechtvaardiging is niet door de wet.
But it is according to the law.
Overeenkomstig de wet.
It is not through the keeping of the law.
Het is niet door het houden van de wet.
But it is compatible, fully compatible with the law.
Overeen met de wet.
This righteousness is described in verse 22.
Deze gerechtigheid wordt geschreven in.
It is a righteousness of God.
22. In vers 22.
It is the righteousness of God through faith in Jesus Christ.
Is de rechtvaardigheid.
To all and on all who believe.
Door het geloof in Jezus Christus tot alle en over alle die geloven.
Now let me stop here and say.
Laat ik hier nu even stoppen en zeggen.
Friends,
vrienden,
many of you have grown up in the church.
Vele van jullie zijn in de kerk opgegroeid.
You've had Christian parents.
Je hebt christelijke ouders gehad.
You've had a Christian upbringing.
Een christelijke opvoeding.
You have sat under the sound of the preaching of God's word.
Het geluid van het woord van God gezeten voor vele jaren.
But none of this can secure your salvation.
En niets daarvan kan jullie zeker maken van je.
The only righteousness that you can have.
De enige rechtigheid
is through faith in Jesus Christ. And so I invite you to examine your heart and ask yourself,
en daarom vraag
do you have such a faith?
Of u zo'n geloof heeft in de Heer Jezus.
Paul goes on to say that this righteousness of God upon the believers,
dat deze gerechtigheid van God
is to all and on all who believe,
is voor alle en to all and
and over all who believe.
Voor alle en over alle die geloven.
For there is no difference.
Voor alle die geloven, want er is geen onderscheid.
And I hope you understand by now what difference he is talking about.
Ik hoop dat u nu begrijpt welk onderscheid.
There is no difference between Jews and Gentiles in this.
Geen onderscheid tussen Joden en Heidenen in dit geval, in deze.
Justification unto salvation is only through faith in Jesus Christ.
Rechtvaardiging door het geloof is er alleen, is rechtvaardiging voor tot redding is er alleen.
Surely this should tell us that the gospel needs to be preached to the Jewish people.
Dit vertelt, laat ons duidelijk zien dat het evangelie ook aan Joodse mensen gepreekt wordt.
Because all of their law keeping.
Want al hun houden van de wet.
As if they keep the law.
Als ervan uitgaan dat ze de wet zouden houden.
Cannot save them.
Dat kan ze niet redden.
The righteousness of God is not
de gerechtigheid van God, de rechtvaardigheid
through the law, although it is according
door de wet,
to the law.
Hoewel het wel overeenkomstig
is. It is only through faith in Jesus Christ.
Is alleen door het geloof in Jezus.
Whom God has sacrificed to be an atonement.
Die God heeft geofferd.
And therefore in verse 27 still addressing the issue, what about the Jewish people? In verse 27.
In vers 27.
Still addressing the question of the Jewish people.
Nog steeds over de vraag. Ja, wat? Maar wat? Hoe zit het dan?
He says, well then, is there any room for boasting?
Is er dan enige ruimte om te roemen?
And before our hearts say yes, he answers.
Voordat we ook maar weer ja kunnen zeggen.
No.
No.
There is no room.
Er is geen enkele ruimte daarvoor.
By what law?
Door welke wet?
The law of deeds, of works.
Door de wet van daden, dingen.
No, the law of faith.
Alleen maar de wet van het.
And therefore we determine that a man is justified by faith without dependence on the works of the law.
Dat de mens gerechtvaardigd wordt door het geloof zonder de werken van de wet.
And then he asks in verse 29.
En dan vraagt Paulus in vers 29.
To those who would question, well, how could God save Gentiles?
Dan zegt Paulus tegen degene die de vraag stellen, hoe kan God heidenen redden?
Nowadays people ask, how could God save Jews?
Nu stellen mensen de vraag van hoe kan God Joden redden?
It shows how far we have been removed from the apostolic times and from apostolic thinking.
Laat ons zien hoe ver we weg zijn van de apostolische tijd en van de manier hoe de apostelen dachten.
Paul responds in verse 29, is God the God of the Jews only or also of the Gentiles?
Paulus die stelt de vraag, is God de God van de Joden alleen of ook van de heidenen?
Now this immediately raises another problem.
Dat werpt opeens meteen een ander probleem.
We've already heard what point there is in circumcision and what advantage there is to being Jewish.
We hebben al gehoord wat het voordeel is van Jood zijn en van besnijdenis.
But the law was given to distinguish Israel from the world.
Maar de wet was gegeven om een onderscheid te maken tussen Israël en de wereld.
Are we therefore, verse 31, cancelling the law through faith?
Maar doen we dan de wet teniet door het geloof?
Not at all.
Helemaal niet.
We establish the law.
Nee, we bevestigen de wet.
How?
Hoe dan?
Because justification is not through the law, but according to the law.
Omdat rechtvaardiging niet nog wel niet door de wet is, maar het is wel overeenkomstig de wet.
And so Paul proves that in chapter 4 by quoting the law, telling us the story of Abraham's justification.
En dat gaat Paulus dan bewijzen door uit de wet te citeren uit de Torah. Is het vijf boeken van Mozes, dat is ook de wet, te citeren over Abraham.
Who was justified through faith and not by keeping of the law.
Die gerechtvaardigd werd door het geloof en niet door de wet te houden.
And as to the Gentiles, Paul asks.
En als het gaat over de heidenen, vraagt Paulus.
When was this promise given to Abraham? When he was circumcised or when he was not circumcised?
Wanneer werd dat aan die belofte, promise?
When was the promise given?
Wanneer was de belofte gegeven aan Abraham?
When he was circumcised or before?
Besneden was of nog daarvoor?
And in verse 10 he says,
en in vers 10 zegt
before
hij,
circumcision. In other words, when he was, shall we say, a Gentile.
Andere woorden, toen Paulus nog een heiden was.
And he says, that circumcision was given to him, verse 11.
En in vers 11 zien we dat besnijdenis aan Abraham werd gegeven.
As a sign of the justification he obtained through faith when he was uncircumcised.
De rechtvaardiging door het geloof.
So that he would be the father of many nations.
Zodat hij de vader van vele naties zou zijn.
And so Paul concludes in chapter 5.
En dan concludeert Paulus in hoofdstuk 5.
Now we have been justified through faith, not by law.
Dus we worden gerechtvaardigd door het geloof, niet door de wet.
That is why we have peace.
Daarom, zo hebben wij vrede.
You know how it is.
U weet hoe het is.
If our acceptability with God or with our parents or with our friends depends on what we do.
Als onze aanvaardbaarheid, dat we geaccepteerd worden door God of door onze ouders of door onze vrienden, als dat zou berusten op wat wij doen.
We never have peace.
Hebben we nooit vrede.
We can never do enough.
Dan kunnen we nooit genoeg doen.
We will always doubt, have we done what we are?
We altijd in twijfel zijn of we genoeg gedaan hebben, ja of nee.
But when we are justified through faith,
als we door het geloof gerechtvaardigd worden,
by the grace of God,
door de genade van God,
we have peace with God.
Dan hebben we vrede met
our Lord
God.
Jesus Christ.
Dankzij Jezus Christus, onze Heer.
Through whom we have access to this grace.
Door wie we toegang hebben tot deze genade.
And not only do we have peace with God, but we have peace with our circumstances.
En hebben we niet alleen vrede met God, maar hebben we zelfs vrede met onze omstandigheden.
You will note in verse 3 onward that he describes those circumstances often as quite painful.
En dan gaat Paulus in hoofdstuk 5 vers 3 omstandigheden beschrijven, ondanks dat het soms die soms heel pijnlijk kunnen zijn.
That God uses these circumstances to our good.
Maar Paulus die zegt dan dat God die omstandigheden gebruikt.
Leading on to verse 5.
Kijk maar mee in hoofdstuk 5.
These circumstances 5, teach us to hope.
Die omstandigheden die leren ons om te hopen.
And our hope is not one that will disappoint us.
Die hoop die zal niet teleurgesteld
uitkomen. Because the Holy Spirit has taught us that God loves us.
Want de Heilige Geest die leert ons dat God ons lief heeft.
While we were helpless, the next verse 6.
Het volgende vers, toen wij nog hopeloos waren, toen wij nog zwak waren.
While we were wicked.
Toen wij nog slecht waren.
Christ died for us.
Toen stierf Christus voor ons.
What Paul is saying here is what he has said before.
Wat Paulus hier zegt, hij zegt hier hetzelfde als wat hij
al eerder zegt. It is not by works.
Hij benadrukt het nog een keer.
We are not saved by works.
We worden niet gerecht door werken.
We do not remain saved by works.
Blijven niet gered door werken.
It is all of grace.
Allemaal door genade.
In chapter 6.
In hoofdstuk 6.
Paul apparently criticizes himself contradicts himself again.
In hoofdstuk 6 lijkt het wel of Paulus zichzelf weer gaat tegenspreken.
He tells us that now that Christ has died for us.
Hij vertelt ons dat nu
we are obliged to keep the righteousness of God. Verse 13 of chapter 6.
In vers 13 van hoofdstuk 6 zegt Paulus dat wij nu verplicht zijn, omdat Christus voor ons gestorven is, om de gerechtigheid van God te houden.
Now that we have been redeemed by grace, we are obligated to law.
Dus nu dat lijkt hij te zeggen, nu we dus gered zijn door genade, zijn we weer verplicht to law.
The law.
Zijn we weer eigenlijk weer verplicht?
It's not the other way around.
Het is niet de andere.
We don't obtain grace by keeping the law.
We krijgen geen genade door de wet te houden.
But by grace we are obliged to the law.
Maar door genade zijn we verplicht.
Verse 13. Do not hand the members of your body over to sin as instruments of unrighteousness, but deliver yourselves over to God as people who have risen from the dead, and your members give to God as instruments of righteousness.
Succes, verse 13. You can play.
Read verse 13, please.
Oh, I'll read it. Okay. Yeah. En stelt uw leden niet voor de zonde tot wapenen van de ongerechtigheid, maar stelt u zelf goden als uit doden levend geworden zijnde. En stelt u leden voor God tot wapenen der gerechtigheid.
Now this immediately creates a problem for us all.
Dat geeft meteen een probleem voor onze ziel.
Because after grace has taught us to love God's law.
Want nadat genade ons heeft geleerd om Gods wet lief te hebben.
We find that we cannot keep it.
Dan komen we erachter dat we het nog steeds niet kunnen houden.
In the second part of chapter 7.
In het tweede gedeelte van hoofdstuk 7.
We've already spoken about the first part, how the law brought Paul to cry out to God.
Hebben we het over het eerste gedeelte hebben we al gehad dat de wet Paulus leerde om God genade te vragen.
In the second part of chapter 7, verses 14 to the end.
In de tweede helft van hoofdstuk 7, vers 14 en verder.
Paul describes a dilemma which must characterize every true Christian.
gaat Paulus een dilemma beschrijven dat eigenlijk elke echte christen hoort te beschrijven.
Some people will tell us that a Christian is someone who is always happy, always victorious, always successful, always confident.
Sommige mensen zullen ons vertellen dat een christen iemand is die altijd in de overwinning leeft, altijd blij is, altijd vol vertrouwen, altijd.
Nothing can be further from the truth.
Niets is verder van de waarheid.
Here Paul is describing what a Christian is like.
Hier beschrijft Paulus in hoofdstuk 7 hoe een christen eruit ziet.
In verse 15 he says.
15 zegt hij.
I do not understand my deeds.
Ik begrijp mijn daden niet.
Because it is not what I want to do that I do, but what I hate.
Ik doe niet wat ik wil doen, maar ik doe wat ik haat.
And in verse 22 onwards he says.
In vers 22 en verder zegt hij.
In the inner man I delight in the law of God.
Van binnen in de inwendige mens verheug ik me in de wet van God.
God the Holy Spirit has written the law of God in our hearts and we love it.
De Heilige Geest heeft de wet in onze hart geschreven en
daarom. This is a converted man.
Dit is dus een bekeerde man.
A spiritual man who loves God and therefore loves his word.
Geestelijke mens die God lief heeft en daarom ook zijn woord lief heeft.
But verse 23.
Maar vers 23.
In the members of my body I see another law.
In de leden van mijn lichaam zie ik een andere wet.
Fighting the law that is in my mind and enslaving me to the law of sin which rules in my body.
Ik zie een andere wet in mijn leden die vecht tegen die wet van, die van binnen waar ik me in verheug en die wet in mijn leden die maakt me tot slaaf van de wet van de zonde en de dood.
Be easier just to read the text.
Okay.
Verse 24, therefore Paul cries out.
In vers 24 schreeuwt Paulus het daarom uit.
Woe to me, O miserable man, who will redeem me from this body of death?
Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?
That is a reality as we face the law of God.
Dat is de realiteit als we oog in oog staan met de wet van God.
Who here has never considered himself to be a Christian failure? Who here has never considered himself to be a Christian failure?
Wie heeft zichzelf nog nooit beschouwd als een christelijke mislukking?
Whose conscience has never stricken him?
Wiens geweten heeft hem nog nooit problemen bezorgd?
Which of us loves God as we ought? Which of us loves God as we ought?
Wie van ons heeft God lief zoals we zouden moeten doen?
Which of us obeys God as we ought?
Wie van ons gehoorzaam God zoals we zouden moeten doen.
Who among us prays as he ought?
Wie van ons bidt zoals hij zou moeten?
When was the last time you fasted?
Wanneer heeft u voor het laatst gevast?
Which of us serves God as he deserves to be served?
Wie van ons die dient de God zoals God dat graag zou willen?
If we are comfortable with that,
als we dat zeggen natuurlijk.
We have to ask ourselves, are we Christian?
Moeten we ons misschien wel eens af moeten vragen of we wel echt christen zijn?
If we are disturbed by that,
als we daar mee zitten.
Then we find a mirror of our experience in Romans chapter 7 verses 14.
Als we een spiegel van onze ervaring zien in hoofdstuk 7.
But that is not the end. It is not the end. Of our experience in Romans chapter 7, 14 to the end of the chapter.
Als we dus een spiegel zien van onze ervaring in hoofdstuk 7.
But that is not the end of reality.
Niet het einde van de werkelijkheid.
Chapter 8 comes after chapter 7.
Hoofdstuk 8 komt na hoofdstuk 7.
I'm so grateful to Paul that he did not end his epistle here.
Ik ben Paulus zo dankbaar dat hij daar zijn brief niet stopte.
Having described his terrible failure,
nadat hij zijn afschuwelijk falen heeft beschreven.
He says in chapter 8 verse 1.
Dan zegt hij in hoofdstuk 8 vers 1.
There is now no condemnation to those who are to be found in Christ Jesus.
Er is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn.
You understand that?
Begrijpt u dat?
If you understand that, you understand grace.
Als u dat begrijpt, dan begrijpt u genade.
If you do not understand that, you need to understand grace.
Als u dat nog niet begrijpt, dan komt de tijd dat u genade leert begrijpen.
In spite of our failure, there is no condemnation.
Ondanks ons falen is er geen veroordeling.
And Paul goes on in this chapter to give us a number of factors.
Paulus gaat verder om ons een aantal number of
factors.
Om ons een aantal factoren.
The first one is that the present conflict is temporary.
Als eerste zegt Paulus dit, het huidige conflict is tijdelijk.
It is one in which all creation is groaning with us.
En dat waar we het moeilijk in hebben, daarmee zucht de hele schepping met ons mee.
The second is that this very longing to be other than we are.
Het tweede is dat dat verlangen om anders te zijn dan we nu zijn.
The sighs and the groans of our heart.
Sighs. De zuchten en het kreunen van ons hart.
Are the Holy Spirit praying through us according to the will of God?
Dat is de Heilige Geest in ons die bidt overeenkomstig de wil van God.
The third he says, nothing.
Paulus.
But nothing can separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord.
Als derde zegt Paulus dat niets, maar dan ook niets ons kan scheiden van de liefde die is in de Heer Jezus.
However great our failure.
Hoe groot ook ons falen.
Because we do not achieve the presence of God by our works.
Omdat we niet de in de aanwezigheid van God kunnen komen door onze werken.
We're carried there by the faithfulness of God's grace.
Worden we er toch gebracht door de trouw van Gods genade.
And so verse 37 of chapter 8.
En dan in vers 37 van hoofdstuk
8. In all these things, by the help of him who loved us, we are more than conquerors.
Al die dingen, door degene die ons heeft lief gehad, zijn wij meer dan overwinnaars.
What a positive, confident, joyful view of the Christian life.
Wat een positieve visie van het christelijk leven, vol vertrouwen.
Ah, but here arises a problem.
Maar hier komt een probleem.
Paul, you said that God is faithful in spite of human sin.
Paulus, je hebt gezegd dat God trouw is ondanks menselijk falen.
You have said that the temporary conflict, the present conflict is only temporary.
Je hebt gezegd dat het huidige conflict maar tijdelijk is.
You have said that our unfaithfulness cannot annul the faithfulness of God.
Paulus, je hebt gezegd dat onze ontrouw Gods trouw niet kan doen.
Well then, what about Israel?
Maar hoe zit het dan met Israël?
Is Israel not an example of the opposite of what you are preaching?
Is Israël niet een typisch voorbeeld van het tegenovergestelde wat je
That is the question
brengt.
That Paul addresses in chapters 9, 10 and 11.
En over die vraag gaat Paulus het hebben in hoofdstuk 9 tot 11.
And we will not go through the whole of this portion.
We kunnen er nu niet helemaal vers voor vers doorgaan.
We're going to skim through it very quickly.
Gaan er snel doorheen nu.
First of all, Paul says.
Als eerste zegt Paulus
that the word of God in verse 6 of chapter 9 has not failed.
Als eerste zegt Paulus in vers dat het woord van God niet uitgevallen is.
Because not all those who belong to physical Israel are actual Israel.
Want zegt Paulus niet iedereen die bij het lichamelijke Israël horen, die zijn ook werkelijk Israël. Niet alles wat Israël is, is Israël.
And he gives the example of Abraham who had two sons, Ishmael and Isaac.
Van Abraham die twee zonen had, Ismaël en Isaac.
And also of Isaac who had two sons, Esau and Jacob.
En ook van Isaac die twee zonen had, Esau en Jacob.
And he says God rejected Ishmael and Esau and he embraced Isaac and Jacob.
Paulus zegt dat God Ismaël en Esau verwierp en hij omarmde Jacob en Isaac.
They are Israel, Ishmael and Esau are not.
Zij zijn Ismaël en Esau niet.
God has exercised his sovereign right to discriminate between people.
God heeft zijn soevereine recht gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen.
But he has done this.
Maar hij heeft dit gedaan.
In order verse 23 of chapter 9.
In hoofdstuk 23 van hoofdstuk 9.
In order to show the richness of his grace.
Om dat heeft God gedaan om de rijkdom
to those whom he has prepared for glory.
Opdat hij zou bekendmaken de rijkdom van zijn heerlijkheid.
That is to say, verse 24.
Hartigheid.
Those of us who are called not only from the Jews, but from among the Gentiles.
En dat zijn, vers, excuse me, de last.
Verse 24.
Dat zijn, vers 24. Degene die hij geroepen heeft, niet alleen uit Joden, maar ook uit heidenen.
So, here is God showing his faithfulness.
Hier laat God zijn trouw zien.
Not instead of the Jews, but also Gentiles.
Niet in plaats van de Joden, maar ook heidenen.
In chapter 10, Paul says, I long for Israel to be saved.
Vers 10 zegt Paulus, ik verlang ernaar dat Israël ook gered wordt.
Because like all mankind which has suppressed the truth,
want zoals de hele mensheid die de waarheid heeft onderdrukt.
Romans chapter 1.
Romeinen hoofdstuk 1.
So they have suppressed the truth.
Wat doen de Joden dat ook eigenlijk?
They have not submitted to the righteousness of God.
Vaardigheid van God.
And then he goes on to show once again that this righteousness was spoken of by Moses.
En dan gaat Paulus weer laten zien dat over die gerechtigheid is gesproken al door Mozes.
And therefore he concludes that justification is through faith.
En dan concludeert hij weer dat rechtvaardiging er is door het geloof.
Verses 11 and 12.
Vers 11 en 12.
As the scripture says, he who believes in him will not be disappointed.
Zoals de schrift zegt, ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden.
There is no difference in this matter between Jew and Gentile.
Want er is geen onderscheid in deze zaak.
For the Lord is rich to them all and full of grace to whoever call upon him.
Want eenzelfde is Heere van alle, rijk zijnde over alle die hem aanroepen.
Well, but yes, but let's go back to Israel, Paul.
Ja, oké, Paulus, maar laten we teruggaan naar
Israël. Verse 14. How will they call upon those of whom they do not in on whom they do not believe, and how will they believe on him of whom they have not heard?
Hoe zullen ze dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben?
After all, verse 17.
Horen zonder die hun predikt.
After all, verse 17. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God.
Komt geloof uit het is geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God.
Paul says they did hear, verse 18.
Paulus zegt vers 18. Ze hebben het gehoord. Hebben ze het niet gehoord? Zegt Paulus in 18.
What is more, they had his word.
Wat nog meer is, ze hebben zelfs eigenlijk zijn woord.
Chapter 11.
Hoofdstuk 11.
In chapter 11, Paul summarizes.
In hoofdstuk 11 vat Paulus het samen.
He says the present situation of Israel is only temporary.
Hij zegt daar, de huidige situatie van Israël is maar tijdelijk.
What is shall pass away, a new thing will come.
Wat nu is, dat gaat voorbij en er zal iets nieuws komen.
He says that God is true to his word in spite of Israel's sin.
Hij zegt dat God trouw is aan zijn woord ondanks Israëls zonde.
Verse 1 of chapter 11. Has God therefore forsaken his people?
Vers 1 van hoofdstuk 11. Heeft God daarom zijn volk verstoten?
Under no circumstances.
No circumstances, dat zij verre.
Is that what you say in Dutch too?
Onder geen enkele omstandigheid.
And then he gives evidence to this.
Dan gaat Paulus daar bewijs voor geven.
I also, he says, am a child of Israel.
Ik ben ook een kind van Israël, zegt Paulus.
So God is not forsaken his people.
God heeft zijn volk nog niet verlaten.
And I can say that to you today.
En ik kan dat ook tegen.
I also am a child of Israel.
Ik ben ook een kind van Israël.
And therefore evidence to the fact that God is not forsaken his people.
Daarom ook een bewijs ervan dat God zijn volk nog
niet verlaten. Jews not only need to be saved, they can be saved, they are being saved.
Joden hebben het niet alleen nodig om gered te worden, ze kunnen ook gered worden. En het gebeurt ook.
He goes on to tell us in verses 3 to 6 that God has retained for himself within Israel a remnant.
Dan gaat Paulus verder in vers 3 tot 6 gaat hij uitleggen dat God altijd binnen Israël een rest voor zichzelf heeft overgelaten.
God has retained a remnant.
God heeft voor die rest gezorgd.
And he will go on to show us that this remnant will someday become the whole of the nation.
En hij gaat dan verder om te laten zien dat die wat nu nog een rest is, dat op een gegeven moment zeg maar, het hele volk zal.
Before he does that on chapter 11, verse 11, he asks.
In vers 11 vraagt hij dan nog eerst.
Have they fallen so that they might not arise?
Zijn ze gevallen zodat ze nooit meer op zouden staan?
God forbid.
Dat zij verder.
But by their fall salvation is come to the Gentiles.
Maar door hun val is de zaligheid voor de heidenen geworden. Is de redding voor de heidenen beschikbaar.
Note the end of this verse.
Kijk nu naar het eind van dit vers.
By their fall, salvation has come to the Gentiles to stir the Jews to jealousy.
Waarom is dat gebeurd? Vers 11. Om de Joden tot jaloersheid te verwekken.
So what Paul is saying is that God always had and has to this very day the Jewish people in mind. Even in the salvation of the Gentiles.
Dat betekent dus dat God nog steeds de redding van de Joden op het oog heeft, zelfs in de redding van de heidenen.
In vers 17 tot 25.
In vers 17 tot 25.
Paul says the branches, some of the branches.
Paulus het over de olijfboom heeft.
Natural to the olive tree.
sommige takken van de die natuurlijke takken van de olijfboom zijn afgebroken.
And you Netherlanders were brought in.
En jullie Nederlanders zijn er zijn ingeënt.
But he says these natural branches will be brought back in again because God is able to bring them back.
Maar zegt Paulus die natuurlijke takken die zullen opnieuw ingeënt worden omdat God daartoe in staat is.
Verse 26 and 27.
Vers 26 en vers 27.
And so all Israel will be saved as it is written.
Zo zal geheel Israël zalig worden zoals het geschreven is.
A redeemer will come from Zion and turn ungodliness away from Jacob, says the Lord.
De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheid afwenden van Jacob.
Note. He does not say that a redeemer will come out of Zion to the faithful in Jacob.
Kijk eens wat hier staat. Het staat niet dat de verlosser zal komen naar degene die trouw zijn binnen Jacob.
To the godly in Jacob.
Alleen maar naar de godzalige binnen Israël.
He says he will turn ungodliness away from Jacob.
Hij zal juist de goddeloosheid wegdoen uit Jacob.
God is true though every man a liar.
Zie je nog een keer, God is betrouwbaar ondanks dat.
Our unfaithfulness cannot annul the faithfulness of God.
Zie je nog een keer dat onze ontrouw niet de trouw van God er niet kan doen.
The situation with Israel today is only temporary.
De situatie met Israël nu is maar tijdelijk.
And this, verse 27,
en dit vers 27
is my covenant with them.
En dit is mijn verbond met hen.
That I will forgive their sin.
Dat ik hun zonde zal wegnemen.
Now please note the tense of this verse.
Kijk eens goed naar de tijd waarin de dit vers geschreven is.
Will forgive is future.
Dus ik zal vergeven, dat is toekomst.
But with regard to the covenant, he says this is in the present tense. This is my covenant with them.
Heeft dit over tegenwoordige tijd?
Not this was my covenant with them.
Dit was mijn verbond, maar dit is mijn verbond.
And so Paul concludes with a song of worship in verse 33 to the end.
En dan eindigt Paulus met een lofzang in vers 33 tot het einde.
Would you please read verses 33 to the end of the chapter?
Ik zal lezen. O diepte des rijkdoms, zowel van de wijsheid en van de kennis van God. Hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven? En het zal hem weder vergolden worden. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
Amen. Now verses 35 and 34 are largely a summary of Paul's gospel.
Vers 33 tot 35 zijn eigenlijk een samenvatting van Paulus.
Verse 35 says salvation is by grace and not of works.
Vers 35 zegt dat redding is door genade en niet door werken.
Who has given him something that he might be paid back?
Wie heeft God wat gegeven zodat hij wat terug, dat God hem wel wat terug moet geven?
We can never put God in our debt.
We kunnen God staat nooit in de schuld bij ons.
Salvation?
Redding?
Everything is from him, through him and to him, to whom be the glory forever. Amen.
Alles is, het is allemaal uit hem en door hem en tot hem.
So Paul has spoken of Israel.
Dus Paulus heeft het over Israël gehad.
In order to assure your heart and mine.
Om mijn en uw hart te verzekeren.
First of all,
als eerste,
if we are saved by grace alone.
Dat als we gered zijn, dat het alleen door genade is.
Through faith.
Door het geloof.
Second,
als tweede,
having been saved by grace, we are obligated to keep the law.
Als we dan door genade gered zijn, dan
what Paul calls in,
te houden.
Sorry. What Paul calls in chapter 8 the righteousness of the law. He's not talking of the civil and ceremonial. He's talking about the righteousness of the law.
In waar Paulus het over heeft, als hij het heeft over de rechtvaardigheid van de wet, dan bedoelt hij niet zeg maar de burgerlijke wet en de ceremoniële wet, maar de zeg maar de ethische kant van de wet.
Third, God's standards are so high we are sure to fail.
Als derde, Gods standaard zijn zo hoog, we weten al zeker dat we zullen falen.
This does not excuse us from the duty of effort.
Dat betekent niet dat we niet ons best moeten doen.
However,
maar
regardless of the magnitude of our failure,
hoe groot ook ons falen is,
God will be true to us.
God zal ons trouw zijn. Hij zal trouwbaar zijn voor ons.
To Israel.
Net zoals hij dat aan Israël is.
Paul spoke in terms which can only be understood.
Paulus die spreekt in termen die alleen maar begrepen kunnen worden.
By those who look at the scripture from a Calvinistic point of view.
Die alleen maar begrepen kunnen worden door iemand die naar de Bijbel kijkt van, met een Calvinistische kijk.
Because that is the only view that gives God's sovereign grace its right place.
Dat is de enige zicht op de Bijbel dat aan de soevereine genade van God de goede plek geeft.
That lays on us the right burden.
Dat op ons de juiste last op ons legt.
And rightly supports us by the wonder of God's faithful grace.
En dat ons op de juiste manier ondersteunt vanwege de verwondering over Gods genade.
Let us pray.
Laten we bidden.
Your gospel is beyond imagination.
Uw evangelie is buiten elke alles gaat verder dan alles wat wij kunnen voorstellen.
Beautiful and wonderful.
Het is schitterend.
It is exactly what we need.
Het is precies wat wij nodig hebben.
And far more than that.
Nog veel meer dan dat.
It is an expression of your glorious kindness and goodness.
Het is een uitdrukking van uw heerlijke genade en goedheid.
We confess, O Lord.
We belijden u, O Heer.
Everything is from you.
Alles is uit u.
Everything is through you.
Alles is door u.
And everything is for you.
En alles is voor u.
That you might have the glory forever and ever.
Dat u de eer zult ontvangen voor altijd en altijd.
Amen.
Amen.
We will take a break.
We hebben nu eerst even pauze.
And then there will be an opportunity for questions.
Dan is er alle gelegenheid om vragen te stellen.
Thank you.
Even kijken, doet hij het? Ja. U bent koffie aan het drinken, mag ik er even iets bij zeggen? Broeder Pieter van de Beukel, die staat daar met zijn tafeltje en daar heeft hij wat foldertjes opgelegd. Dat vereist misschien enige toelichting. De kerk waar dominee Baruch Maas aan verbonden is, dat is uit zijn jasje gegroeid. En men is al jaren bezig met een nieuwe kerk te bouwen. En het probleem is dat ze eerst jaren zijn tegengewerkt en er is nu eindelijk een stukje grond. Maar nu is er ook nog een behoorlijk bedrag tekort. En daar is dus een stichting vanuit Nederland actief om wat aan geldwerving te doen. Neemt u dat foldertje even mee en bekijkt u het en mogelijk kunt u donateur. Want dat is waarschijnlijk de bedoeling, Pieter.
Het is niet echt, ja, dit kan ook wel, maar het gaat meer over het werk.
Het gaat over het werk, maar de kerk hier draagt het werk daar. Dus vanuit die verbondenheid zou u eens kunnen kijken of u daar persoonlijk iets mee kan doen. Die foldertjes kunt u zo meenemen. Maar dan liggen er ook nog een aantal boekjes. Die zijn in het Engels. En er wordt met name het onderwerp van vandaag in het Engels. En u begrijpt, dominee Baruch Maus spreekt heel strak eenvoudig Engels. Dus als u maar een beetje Engels kunt, dan kunt u dat boek wel lezen. Maar dat boek ligt hier voor €15. Dus er zijn er een stuk of 5-6 beschikbaar. Maar misschien dat iemand toch zegt, dat neem ik mee voor dat geld. Want het is niet duur. Maar het is wel de bedoeling dat u dan bij Pieter even afrekent.